Welkom bij Dubbelspel, de podcast die u graag gezelschap houdt in de boeiende wereld van tennis en padel. En vandaag doen we onze naam alle eer aan, denk ik, Dubbelspel, want onze gasten, Sander Gillet, Joran Vliegen, maken langzaam maar zeker hun stap naar de absolute wereldtop. En aan de andere kant zit Philippe de Wolf, op dit moment misschien wel de meest gewaardeerde tennispen in Vlaanderen, maar natuurlijk ook ex-top tennisspeler in het enkelspel. Dat wel. Sander en Joran, ja, Dubbelspel, jullie dachten, wij zitten hier op onze plaats, hè?
Ja, het is wel een mooie combinatie, hè? Jullie vergeleken met ons. We zijn graag hier en we kijken er naar uit.
Ja, kijk je er naar uit?
Ja, Joran? Toch wel. Ik denk dat ik onszelf zelfs een beetje heb uitgenodigd, vrees ik.
Klopt.
Ik heb toch een paar keer aangehaald dat we ook wel graag een keer zouden meedoen, want ik heb de eerste episode gezien en geluisterd. En ja, dat vond ik heel top gedaan, dus ik dacht wel, Dubbelspel, wij spelen dubbel. Dat is iets voor ons.
Mm-hmm. We zijn blij dat we jullie in België aantreffen, want heb je het al eens berekend? Hoeveel weken op een jaar slapen jullie in jullie eigen bed? Hoeveel weken op een jaar zijn jullie eigenlijk op toernooi?
Goh, ik denk dat we gemiddeld misschien 30 weken spelen per jaar.
Ja, ik denk zelfs iets
30
meer.
Laten we gewoon 35 nemen. En dan ja, schieten er nog 17 over, als ik goed geteld heb. Waarvan die ook niet altijd thuis zijn natuurlijk. Soms ben je een aantal dagen thuis tussen de toernooien. Of zit je in een bepaalde swing waar dat je misschien geen toernooi hebt en niet naar huis kan. Waar je daar moet blijven. Dus de enige momenten dat ik echt denk dat we thuis zijn, is november, december, richting het einde van het seizoen en off-season. Waar dat je dan wel hier op deze academie traint, dat je tenminste in je eigen bed kunt slapen.
En dan ben je blij dat je eens thuis bent. Thuis, dat is vakantie.
Thuis is vakantie en genieten en rusten eigenlijk. Het is al heel lang geleden dat we getraind hebben, die periode dat we thuis zijn. Meestal is thuis zijn gewoon echt een paar dagen de riem eraf. Genieten, niets doen en dan weer verder.
30 weken. Philippe, hoe zat dat bij jou in jouw actieve periode? Hoeveel weken per jaar was jij in het buitenland op toernooi?
Ik denk dat ik ook wel ongeveer aan die 30 weken geraakte. Die waren niet allemaal even succesvol. Dus soms duurde die week maar 2 dagen. Maar even later was hij dan toch terug de hort op. Die trein van dat circuit die stopt nooit, hè. Je moet altijd meegaan. Je bent altijd bang dat je het goede toernooi mist. En als je een bepaalde ranking hebt en in een bepaald toernooi kan terechtkomen, dan kan je misschien wel eens slechter voelen, maar je wilt toch dat toernooi spelen, want 1, er is een financiële opbrengst en 2, je kan wel wat punten pakken, een paar wedstrijden winnen. Dus ja, dat is echt eenmaal dat dat circuit start in januari, is dat een trein die voortendert en dan moet je opspringen, want anders ben je je plaats kwijt.
Hoe maken jullie eigenlijk een planning op? Is dat inderdaad ook zo van kijken, zoveel mogelijk toernooien spelen? Want financieel, maar vooral ook punten, hogerop geraken?
Ja, dat ligt er een beetje aan, denk ik, hoe het gaat, hoe de resultaten zijn. Want bijvoorbeeld dit jaar hebben we al heel veel goede resultaten gehad, waardoor we het iets beter kunnen plannen van, we hoeven niet elke week een toernooi te spelen om die punten te halen. We hebben al een goede buffer om een keer te zeggen, kijk, nu bijvoorbeeld na de finale Roland Garros hoeven we Rosmalen bijvoorbeeld niet te spelen, omdat ten eerste het is een nieuwe ondergrond en het is 2 dagen nadat we terug zijn van Parijs. Als je dat vergelijkt met vorig jaar bijvoorbeeld, toen de resultaten ook niet altijd denderend waren, waren we ook vaak na 2 dagen terug thuis. En dan moet je wel veel toernooien achter elkaar gaan spelen, omdat je toch op zoek bent naar die punten.
Mm-hmm. Philippe, hoe kijk jij naar Dubbelspel?
Ik heb zelf ook even geprobeerd een dubbel.
Tom van Hout.
Samen met Tom van Hout heb ik een beetje aan de weg getimmerd. We hebben een ATP-titel gehaald in het Kroatische Umag. Maar toen waren er eigenlijk nog 2 aparte rankings voor enkel en dubbel. Waardoor dat je ook in dubbel hoog genoeg moest staan om te kunnen meedoen in het dubbeltoernooi. En daar ik mij vooral focuste op het enkelspel, liepen die rankings een beetje uit elkaar en raakte ik niet meer op de dubbeltableau op den duur. En zijn Tom en ik ook een beetje uit elkaar gegroeid, want hij is dan voor zijn dubbelcarrière gekozen en ik ging verder in het enkelspel. Dat is ergens wel jammer, want ik had ook wel graag dubbel gespeeld op een Grand Slam toernooi bijvoorbeeld, iets wat ik nooit gedaan heb. Omdat ik die dubbelranking niet had. Ik denk dat ik tot 110 ben geraakt of zo in het dubbelspel. En ja, dat was onvoldoende om erin te geraken in die dubbeltoernooien.
Toen was het ook wel zo dat heel veel goede enkelspelers dubbel speelden. Een McEnroe, maar een beetje later een Kafelnikov, een Korda, een Edberg.
Ja, dat werd toen nog wel meer gecombineerd. Hè. En in mijn tijd is er ook sprake van geweest of dat ze eigenlijk die enkelspelers nog meer moesten integreren in het dubbelspel, om ook het dubbelspel ja, op te waarderen en ook die toppers van het enkel in het dubbel te krijgen en zo ja, het dubbelspel te promoten eigenlijk. En ja, dat is ja, deels gelukt, zal ik zeggen, maar ook niet helemaal. En ondertussen ja, is dat dubbelspel gigantisch geëvolueerd en is het echt een specialistenzaak geworden. En zie je minder en minder enkelspelers eigenlijk ook een carrière in het dubbelspel uitbouwen.
En hoe kijken jullie daarnaar eigenlijk?
Sinds wanneer is het eigenlijk dat dezelfde ranking wordt gebruikt? Of dat de enkelranking mag gebruikt worden in het dubbel? Want voor zover ik weet, of misschien weet jij dat, maar voor zover ik weet, is het altijd zo geweest. Sinds dat wij aan de weg aan het bouwen zijn.
Ja, dus ik denk dat dat eind jaren 90 is gebeurd. Dat die verandering is doorgevoerd, ja.
Tegelijk met bijvoorbeeld de no-ad-systeem, want dat was ook niet altijd. Maar sinds dat wij spelen is dat ook altijd geweest.
Ik denk dat dat zelfs iets daarvoor was, dat die ranking is ingevoerd. Ja.
Okay. Hebben jullie er enig idee van hoe het eigenlijk komt? Ik heb het eens opgezocht. Oké, je hebt een Tsitsipas die dan met zijn broer is af en toe dubbelt. Een Kyrgios, als hij met Kokkinakis kan spelen, die is dubbelt. Maar uit de top 40 van het enkelspel hebben we nu niemand die met regelmaat in dubbelspel uitkomt. Hebben jullie daar een verklaring voor hoe dat zou kunnen komen?
Ja, het lijkt me gewoon fysisch te vermoeiend, te zwaar. Ik weet dat in het begin toen wij Future speelden en Challenger speelden, toen combineerden we de twee ook, maar we deden het altijd heel goed in dubbel en ook in de enkel wonnen wij geregeld heel wat rondes. En die combinatie, week in, week uit, is gewoon bijna niet vol te houden. Dus het is alleen maar logisch in mijn ogen dat de toppers in het single, in het enkelspel, niet kunnen dubbelen.
Maar het is misschien wel raar, als ik dan kijk naar vrouwen, dan zie ik uit de top 15, ik heb het ook opgezocht, uit de top 15 zijn er 6 of 7 die met heel veel succes ook dubbelspelen. Neem bijvoorbeeld Pegula en Kauf, Kudermetova, oké, Elise Mertens staat nu niet in de top 20, maar ook dubbelspel. Is dat dan anders? Kijken die er anders naar, de vrouwen?
Ja, ik vind dat moeilijk. Dat klopt inderdaad, want dat is mij ook al opgevallen dat heel veel van die single toppers ook het heel goed doen in het dubbel. Is het omdat er voor hun misschien minder last is, fysiek gezien? Ik weet het niet. Is het niveau misschien groter tussen single en dubbel bij de vrouwen? Ik weet het niet.
Misschien is het ook omdat de enkele spelers voldoende geld verdienen. Bij de vrouwen is er nog een groot verschil van prijsgeld. Dat die zeggen van, dat extraatje willen we ook nog meepakken.
Ja, dat is waar, ja.
Het zou een reden kunnen zijn, maar het is natuurlijk, ja. Ik denk dat de mannen eerder zoiets hebben van, oké, eender wat we verdienen, ik heb meer kans om meer te verdienen in het enkel. Dus dan leg ik mij daar vol toe. En misschien dat de meisjes er inderdaad anders over denken, of de vrouwen een andere mening hebben. Of ik heb er eigenlijk nog nooit over gesproken met iemand van de toppers bij de vrouwen.
Mm-hmm. Is een goede enkelspeler meteen ook een goede dubbelspeler?
Moeilijk
of misschien
om te
vroeger wel en nu niet.
Nee, mee. Moeilijk om te zeggen, want ik denk gewoon dat zij een goede enkelspeler is een goede tennisspeler. En als je een goede tennisspeler bent, dan kun je uiteraard goed dubbelen. En op één match of één toernooi dat die soms meespelen, kun je inderdaad een heel goed resultaat halen. Ik denk over het algemeen gezien, als je een enkelspeler pakt, dat die toch meer gaat verliezen van echte dubbelteams. Ik denk dat ook duidelijk is in die 1000 toernooien, dat enkelaars af en toe eens doorstromen en dat bijvoorbeeld een Kasjan of Rublev Madrid wel winnen, maar dat de andere enkelteams wel vroeg verliezen en verliezen van de dubbelaars. En dat is dan het specifieke aspect van dubbelspelers of van dubbelspel, dat zij niet beheersen. Maar uiteraard zijn ze wel gewoon heel goede tennisspelers, waardoor zij goede resultaten kunnen neerzetten.
Filip, jij hebt het, omdat je het natuurlijk ook zelf gedaan hebt, jij hebt het gigantisch zien evolueren. Hè? Vroeger, Sir Folly, ja.
Ja, ik spreek natuurlijk wel over de middeleeuwen, bij wijze van spreken. Maar toen speelde iedereen serve en volley op eerste en tweede service. En ook al kon je niet te goed, gelijk als ik, maar dat werd zo verwacht van dat iedereen dat deed. Dus een paar rare kwieten, die speelden soms Australische opstelling. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. Allebei aan dezelfde kant van de baan. Ja. Maar dat was het zo. En dan een beetje afspreken of dat er één is, ging tussenkomen of zo. Maar voor de rest werd er niet te veel over nagedacht. Maar ja, daarna is dat wel een geweldig specialistenwerk beginnen worden. En als ik nu kijk naar het dubbelspel, is dat verbluffend voor mij. Want ja, je hebt enorm goede opslagen. Er wordt zo hard geserveerd. Dan probeer je een fatsoenlijke return te staan. En aan het net plakt. De netspeler plakt eigenlijk aan het net. En beweegt daar links-rechts. En alles wat in zijn buurt komt, slaat hij af. En de andere staat van achter een beetje de ballen die er toch nog doorkomen op te vangen. Ik zeg het een beetje
ruw. Ja, ja,
zo zou het moeten. Ja. Ja. Diegene aan het net staat alles makkelijk
weg. Dat is een ideale plaatje.
Zo zou het moeten.
Ja. Mm-hmm. Maar dat is toch, heb ik een punt of niet?
Nee, absoluut. Maar je voelt die druk inderdaad ook. En in het enkel kun je af en toe nog gewoon die return proberen te maken. In dubbelspel is dat veel minder. Iedereen serveert tegen de 200 of erboven. En degenen die het niet doen, die hebben wel een goede spot van de service. Dus het is zo moeilijk om daar nog iets op te creëren. En de netspeler staat bijna altijd goed gepositioneerd. En dat is het specifieke dat inderdaad het verschil kan maken tussen de topdubbelspelers en die daaronder, of tussen een dubbelspeler en een enkelspeler.
Dus mij bijvoorbeeld opgevallen tijdens Roland Garros dat jij regelmatig een lob speelde op een return. Mm-hmm. Omdat die mannen net zo dicht op het net staat. Dus elke lob is er eigenlijk over. En zo koop je een beetje tijd. Is dat ook een nieuwe evolutie, denk ik, dan?
Dat is een afwisseling. Daar werken we allebei op. En de ene week doet Joran dat is meer dan ik, en de andere week ik. En dat is iets wat we eigenlijk nog meer kunnen gebruiken in de toekomst. Dat is iets wat de Bryans bijvoorbeeld in het verleden ook al heel goed deden. En dat is een beetje neutraliseren van het punt, inderdaad. Maar je zoekt die afwisseling, zodat de tegenstanders niet te veel hun ding kunnen doen. Hè? Want als je ziet dat de netspeler dichtplakt, dan wil je hem als erover spelen, maar dan gaat hij automatisch
een stap achteruit
zetten later in de wedstrijd. Dus je creëert vrijheid en je creëert ruimte voor een later moment in de wedstrijd.
Zullen we eens even teruggaan naar jullie beginperiode? De periode Amerika, universiteit, college tennis. Hoe belangrijk is dat voor jullie geweest in jullie groei? Joran?
Ja, ik denk wel heel belangrijk. Ik weet niet of ik voor ons beiden kan spreken, maar ik denk dat we allebei niet goed genoeg waren om naar ons middelbare studies te zeggen van kijk, wij gaan volop voor die professionele tenniscarrière. We waren allebei 17, nog heel jong. En we moesten die keuze maken om nog eigenlijk te kunnen blijven tennissen. Want ja, zoals jullie wel weten, hier in België de faciliteiten. Oké, je gaat studeren of je gaat vol voor tennis. Er is niet echt iets tussenin. En daar is college tennis in Amerika natuurlijk een ideale oplossing voor. En daar wordt ook heel veel nadruk gelegd op dubbel, want daar speel je de dubbels eerst. Dus uiteindelijk, je kan het vergelijken met een soort interclub hier in België, waar je 3 dubbels speelt en 6 singles. Ik geloof dat ze nu hier in België ook eerst dubbelen, kan dat?
Klopt.
Ja, dat is al top. Maar dat was toen wij in Amerika waren, was dat nog niet. En daar is het dubbelpunt heel belangrijk, want je moet 2 van de 3 dubbels winnen. Dan krijg je 1 punt. En dan elke single telt dan naderhand ook voor 1 punt. Dus daar werd heel veel nadruk gelegd op die dubbel, werd ook heel fel getraind op dubbel. En ik denk dat dat voor ons een heel goede basis is geweest van in het begin van onze carrière, vanaf de futures, dat wij al die bagage hadden van in Amerika, toch die gewoontes om zoveel te dubbelen en de belangrijkheid van die dubbels eigenlijk.
Maar leefden jullie op dat moment al met het idee van het wordt dubbel, of in Amerika toch nog gedacht, ja, misschien word ik wel professioneel enkelspeler?
Ja, ik denk dat we allebei wel een single carrière in gedachten hadden. Hè. Daar zijn we ook mee begonnen toen dat we terug zijn gekomen. De reden dat we zijn beginnen dubbelen is eigenlijk om gewoon een beetje wat meer uit de kosten te geraken. Hè. Want die kleine internationale toernooien waar je mee moet beginnen, de ITF Futures, zoals ze noemen. Ja, daar wordt geen hotel betaald, daar is het prijzengeld onbestaan, bij wijze van spreken. Het is alleen maar investeren. En als wij toen een week of 3 naar Turkije of Egypte of weet ik veel waar gingen, dan schreven wij in de dubbel om die weken te kunnen overbruggen. En zo is dat na een lange tijd wel geëvolueerd naar wat het nu is eigenlijk.
Mm-hmm. Maar ik wil daar even op terugkomen. Ik heb dat eens even opgezocht. Die kleinste ITF-toernooien op dit moment, Als je een $15.000 toernooi speelt, je wint de eerste ronde in dubbelspel, dan win je als duo, ik moet het opzoeken, $147. In een $25.000 toernooi, $320. Te delen door twee. Als je zegt van ja, we willen een beetje financiële zekerheid, maar het risico is toch enorm. Want je moet die match dan nog winnen, hè?
Ja, tuurlijk. Daarom op dat moment lag de focus echt wel op de single. En probeerden wij gewoon onze carrière te lanceren als een singlespeler. En ja, die $320 gedeeld door twee, dat zijn misschien 3 nachten hotel. Dat je wel, zogezegd, terugbetaald krijgt. Omdat je er toch 3 weken bent. Dus uiteindelijk, als je dan bijvoorbeeld dinsdag of woensdag verliest in de single, dan heb je een hele week tot je in het volgende toernooi opnieuw mag beginnen. En dus vandaar gingen wij dubbelen, omdat we er toch waren. En ja, alles wat we konden winnen was dan meegenomen om een beetje uit de kosten te geraken. Ja, maar het is zeker niet verdienen. Het woord verdienen bestaat niet in de ITF en bestaat zelfs niet later in de Challenger Tour. Dat kan niet.
Een prachtige quote, hè? Geld verdienen in de ITF bestaat niet.
Nee.
Nee, oké, maar jullie hebben het wel volgehouden. Zijn er momenten geweest in die periode, want jullie hebben toch een paar jaar futures gespeeld, dat jullie dachten van, ja zeg.
Ik weet niet of dat voor ons hetzelfde is. Het is altijd moeilijk om te weten hoe het voor de ander is, omdat we daar weinig bij stilstaan. Nu voor mezelf, en dat heb ik nu nog steeds als we nu spelen. Hè. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik elk jaar vooruit ging. En sinds dat we vast dubbelen, kan ik dat ook zeggen van ons als team, dat we nog steeds elk jaar vooruit gaan. Dus dat was hetgene wat me ook altijd heeft rechtgehouden. Zeker in die beginstadions en soms heb je minder resultaten. Maar zolang als je voelt dat je progressie maakt en dat je nieuwe doelstellingen kunt stellen, dan is dat veel makkelijker om te accepteren. En dan gaat je ook gewoon verder. En dan denk je niet na met wat er zou kunnen mislopen of wat er wel zou kunnen lukken. Dan zit je eigenlijk gewoon bezig met beter te worden en te groeien. En je voelt dat echt wel, die progressie, elk jaar. En dat is gewoon een motivatie om door te gaan.
Ja, ja. Je hebt wel een crowdfunding gestart in het begin van je carrière. Hè?
Ja, is ook. Maar dat is eigenlijk wat Joran zei ook. Het was gewoon financieel heel moeilijk. En dan zoek je naar oplossingen. En ik heb inderdaad via crowdfunding kunnen doen. En ik ben er zo ontzettend dankbaar voor dat er toen mensen waren die in mij geloofden en mij steunden.
Heb jij hem
Ik heb hem gecrowdfund. Ja. Omdat het onrechtstreeks natuurlijk een eigen investering was. Dus
ik ben er ontzettend dankbaar voor. En dat heeft me toen enorm geholpen.
Want jullie hadden op dat moment allebei een universitair diploma. Jullie hadden misschien kunnen zeggen, ja, als ik nu ergens een goede job vind, dan heb ik financieel ook iets dat binnenkomt. Nu, de jaren gaan voorbij en ik heb geen enkele zekerheid. Is er nooit een moment geweest dat jullie dachten van, nou, ik ga toch maar gewoon een job zoeken?
Voor mij is eigenlijk nooit echt zo zwaar geweest, dat gevoel. Omdat, dus wat Sander zegt, we hebben echt altijd progressie gemaakt en we zijn altijd blijven stijgen op die ranking. En uiteindelijk stonden we wel voor een keuze dat we, ja, wat gaan we doen? We staan top 200 in dubbel, maar we staan tussen de 500 en de 600 in single. Dat was wel een moment van, oké, misschien gaat het toch niet lukken in single en wordt de combinatie te zwaar, hadden allebei wel wat blessures. Dat was wel een heel belangrijke beslissing om daarmee verder te gaan in de dubbel. En ja, ik geloof ook dat wij ons plafond nog zeker nog niet bereikt hebben. En vandaar dat er ieder jaar progressie is. En die progressie, die doelen worden ook gehaald. Dus ik heb nooit echt een moment gehad van, nu is het echt genoeg geweest.
En na die eerste titel in de Futures, Eupen, denk ik, hier in eigen land. Ja, toen begon het wel te lopen natuurlijk. Hè. En dan komen de Challenger-overwinningen. En dan denk je wel, oké, we zijn vertrokken.
Ik denk wel dat, ik heb het niet vergeleken met andere teams, maar ik denk dat Joran en ik het parcours hebben afgelegd bijna zo snel als mogelijk is. Dat duurt jaren en het is bijvoorbeeld 2 jaar futures geweest of 3 jaar futures in combinatie met de enkel. Maar we zijn maar 2 jaar in de challengers geweest en dan meteen daardoor heel veel gewonnen. Dan naar die ATP is meteen het eerste jaar 3 gewonnen. Dus ik denk dat het heel lang duurt voordat je er geraakt. 5, 6, 7 jaar. Ja. Maar we hebben het zo snel gedaan als bijna mogelijk qua resultaten. Omdat je zoveel goede resultaten nodig hebt, je hebt zoveel punten nodig. En ja, dat duurt lang, maar ik denk dat we er zo snel doorgeraakt zijn als mogelijk.
Was het een moeilijke beslissing om die enkel helemaal te laten vallen? Of?
Ik denk dat het voor ons beiden misschien een beetje anders was. Want ik had een heel zware blessure aan mijn elleboog eind 2016. En dat deed me beseffen dat ik had gewoon te veel pijn op dat moment. Ik ben toen niet geopereerd, maar het heeft me wel 4-5 maanden aan de kant gehouden. En toen zakte de enkelranking gewoon. Een dubbelranking bleef omdat we meer resultaten hadden. Dus voor mij was het waarschijnlijk een makkelijkere keuze. Omdat ik had niet willen stoppen, maar het deed mij stoppen. Ik had een andere reden waardoor ik moest kiezen.
Filippo, was dat eigenlijk bij jou? Hè? Want jullie zeiden, we zijn snel door het Future-circuit geraakt, snel door het Challenger-circuit. Hoe zat dat bij jou eigenlijk? En hoe moeilijk het ook wel was om financieel dit te blijven volhouden?
Ja, ik had geluk dat ik door Tennis Vlaanderen een beetje gesteund ben in het begin van mijn carrière. Maar ja, ik had een afspraak met mijn ouders dat ik na mijn humaniora 2 jaar mocht proberen om proftennisser te worden. Ik moest wel in de top 200 geraken en dan zouden we het herbekijken. En dat is mij gelukt. Zoals Joran en Sander zeggen, die kleinere toernooien, daar moet je eigenlijk zo snel mogelijk doorgeraken, want je verdient er niks en je levert ook geen punten op. En het zijn heel moeilijke omstandigheden. Je wordt er wel sterker, je komt er wel sterker uit als je er doorgeraakt. Maar dat is bij mij redelijk snel gelukt. En dan na die 2 jaar ja, een beetje geïnvesteerd in de carrière en coach gezocht. En dan is die volgende stap, heb ik dan kunnen zetten, richting top 100.
En belangrijk ook dat mensen in jullie blijven geloven.
Ja, 100%. Ik denk, onze ouders hebben ons allebei altijd de kans gegeven om dit te kunnen doen. Dus daar zijn we ook heel dankbaar voor. Want ja, dat is niet altijd evident natuurlijk. Tennis is gigantisch veel investeren. We hebben het er al over gehad, zeker in het begin. En dan heb je toch wel heel veel steun nodig van familie of van vrienden. Of bijvoorbeeld Sander in zijn geval van crowdfunding. Omdat het is gewoon niet doenbaar anders. En dat we... Ja, op dit moment op zo'n ranking staan, of wat we nu al bereikt hebben samen, is natuurlijk deels door dat, omdat we altijd die kans hebben gehad om beter te proberen te worden en te werken aan onze skills samen eigenlijk als team.
Hm. Hebben jullie ergens ooit steun gehad van de federatie? En zou dat ook moeten? Moet de federatie investeren in jongens en meisjes die een dubbel toekomst willen uitbouwen?
Ja, we hebben wel steun gehad. En hoeveel jaar? 2?
De laatste 2,5. Sinds het jaar voor ja. Tokio Olympische Spelen.
Ja.
Toen kregen we steun van BOIC. Omdat we kansmakers waren voor de Spelen. En dan is het overgegaan naar Sport Vlaanderen en nu Tennis Vlaanderen.
Maar daarvoor?
Daarvoor niets.
Hebben jullie het eigenlijk zelf al moeten bewijzen? En is dat een goed systeem? Dat gebeurt in heel veel sporten, dat je eigenlijk eerst bewijs moet leveren van, voor men investeert in.
Ja, helaas wel. Hè. Maar ja, als je het van hun kant bekijkt, misschien ja, dan kan je voor bij wijze van spreken iedereen steun gaan geven. En ja, in de tennis zijn er toch maar enkele procenten die er dan uitkomen als toekomstig toptennisser. Natuurlijk moeten we misschien iets in het midden vinden daarvan, want wat dan gebeurt bij ons bijvoorbeeld is misschien ook niet de juiste oplossing. Wachten tot er inderdaad al resultaten zijn, om dan te zeggen, oh, kijk, misschien hebben zij potentieel en gaan we hen steunen op hun weg. Ja, je zit natuurlijk ook met gelimiteerde budgetten. Hè? We zijn een klein tennisland, met 2 federaties die vooral op steun rekent van de overheden, denk ik. We zijn geen Grand Slam-land zoals Engeland of Frankrijk, waar dat de miljoenen binnenkomen en die eigenlijk, ja, ik ga gewoon ongelimiteerde budgetten zeggen, want zo is het volgens mij ook wel. Dus wij moeten een beetje groeien met de riemen die we hebben. Maar ik ben zeker akkoord van dat er misschien toch vroeger in een carrière wat meer steun mag gegeven worden. Ja,
ja, je moet ook de juiste mensen hebben op de juiste moment en de juiste plek. En gelijk Joran zegt, gaat veel om middelen. En daar weten wij natuurlijk niet genoeg van. Ik weet wel dat de federatie ons nu echt steunt en geloven in ons. En dat is iets ontzettend fijn om te hebben. En dat steunt ons ook om verder te doen. En het is gewoon moeilijk, denk ik, om inderdaad de juiste mensen achter zo'n project te krijgen en de middelen te hebben. En dan te kiezen van wie gaan we steunen en wie niet. Maar het is moeilijk te accepteren in het algemeen dat er inderdaad eerst prestaties moeten zijn en dat iedereen die het minder nodig heeft omdat je het beter doet, meer krijgt. En degene op lager niveau die het nodig hebben, daar krijg je niets. En dat is het algemeen plaatje wat helaas de realiteit is, wat hopelijk in de toekomst kan veranderen.
We zijn ondertussen ongeveer 25 minuten aan het praten, maar we hebben het er nog niet over gehad hoe jullie elkaar eigenlijk hebben leren kennen, hoe jullie elkaar ook hebben gevonden als dubbelduo. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Joran, jij lacht al.
Ja, nee, omdat hoe we elkaar leren kennen hebben, dat weet ik zelfs niet meer. Ik denk, de Belgische tenniswereld is zo klein en dan zeker in Limburg is dat nog kleiner. Iedereen kent elkaar wel. En wij zijn allebei naar Amerika geweest voor college tennis. Ik 2 jaar na Sander. Dus toen hij terugkwam, is hij begonnen aan zijn fulltime carrière met reizen eigenlijk. En op dat moment trainde hij nog in Bree, denk ik. Als ik het goed heb. Ik ben toen 2 jaar later teruggekomen en ben toen beginnen trainen in Genk, toen ze daar de academie hebben opgericht met onder andere Wim Fisset en Dries Beerde. En toen zijn wij eigenlijk samen beginnen reizen, omdat wij zo wat, ja, de enigste, ja, niet de enigste, maar zo, ja, het paste gewoon, weet je. Ik kom terug, hij is al aan het reizen, ik wil hetzelfde doen. Ja, laten we dan samen gaan en misschien een kamer delen om weer al die kosten te beperken. Het is een punt dat blijft terugkomen. En uiteindelijk is Sander ook toen komen trainen in Genk en zijn wij eigenlijk zo beginnen trainen, beginnen reizen samen. En zo is dat eigenlijk geëvolueerd naar wat het nu is.
Mm-hmm. Ja, oké. Okay. We hebben het daarnet gehad over die future toernooien. Je hebt die ook gespeeld, Filip. Dan denk ik, jullie hebben een koffer vol herinneringen ook aan wat er allemaal gebeurt op dat future niveau. Want ik denk, een kijker, een luisteraar kan zich absoluut niet voorstellen wat je soms allemaal meemaakt. Hè?
Oh.
Begin maar. En nu moet je dus wel met een paar dingen komen waarvan je denkt van,
hoe lang hebben we?
Dit kleeft nog altijd op mijn netvlies.
Ja, de eerste en de grootste, maar Joran gaat weten wat ik ga zeggen. Oezbekistan.
Dat ben ik ook geweest. Daar heb ik ook een paar verhalen van.
Oh, misschien zelfs.
Zelfs niet in Tashkent.
Gevlogen naar Tashkent en dan was het toernooi ergens honderden kilometers verder. Dus we moesten vliegen naar Tashkent. Er zouden auto's van het toernooi klaarstaan voor iedereen te komen ophalen. Natuurlijk, er waren niet zoveel vluchten, dus we waren met een groepkanaal. Wij twee met de koffers in één auto. Het was 4 uur rijden, denk ik. Vijf uur rijden. Ja. Wegen onbestaand, dus dat was dirt, hè. Dingen, de koeien, de schapen lopen rond. Halverwege krijgen wij platte band. Dat was de eerste al aan de kant. Die een man maar bellen, maar die had precies niet al het materiaal bij. Ik weet zelfs niet hoe we dat wiel gerepareerd hebben. Want nee, wij stonden daar maar zoals twee jongens langs de kant. Van, wat gaat er hier gebeuren?
En ik weet het ook niet meer hoe ze die band uiteindelijk hebben vervangen.
De band was vervangen, hoe dan ook. Dus wij verder, maar veel tijd verloren. En het duurde al zo lang. Komen zo bijna aan het einde. En dan zitten we ergens aan een rood licht, staan we stil en het raampje gaat open. Onze chauffeur doet het raampje open. Komt er langs ons ook iemand, ook raampje open? En dan wordt iets doorgegeven. Van de ene auto naar de ander. En we zitten van achter, we kijken naar elkaar. Ik zeg, wat is dat? Ja, niks. Hup, raampjes dicht. Licht op groen, we rijden verder. 2 kilometer verder rijden we ineens zo'n garage binnen. Maar echt een garage. Ik dacht, ja, this is it. This is it. We zijn er geweest. Hè. Donker, up, rijden we daarin. Datzelfde pakje wat me aan het licht heeft gekregen, dropt de chauffeur daar af. En dan rijden we terug verder. Alsof er niets gebeurd is. Ja. Ik zeg, hoe? En dan worden we afgezet op het hotel. Alles in orde. Ah, bedankt voor de rit. Ciao, tot nooit meer.
Ja. En dat was dus het begin van die trip.
Dat was bij de aankomst.
Het vertrek was ook echt memorabel. Ik denk dat we spelen 2 weken. 1 week in Karshi, dat was het. En de 2e week in Bukhara, wat iets verder lag. Uiteindelijk moesten wij terug naar Tashkent om daar terug de vlucht te nemen naar Europa. En een detail dat wel belangrijk is, toen wij daar aankwamen, moesten wij geld wisselen. Nou, dat wordt wel vaker gedaan. Daar hadden ze Oezbeekse soem, denk ik, dat het noemde. Maar wij gaven elk $100, dus $200. En we kregen 6 miljoen in dat lokaal geld. Dus echt, ja, bricks on bricks. En van iemand met een zwarte rugzak die gewoon op het toernooi rondliep. Dus niet ergens officieel in een wisselkantoor of een bank. Gewoon zeiden, oh, you have to talk to this guy. Dus wij naar this guy en hij gaf ons al dat geld. En ik weet niet of het nu nog is, maar toen wij speelden werd het prijzengeld in futures op de ITF Tour werd in cash betaald. Dus wij kregen prijzengeld, dat waren $25,000 toernooien. Dus wat we ook wonnen, dus dat is dan iets meer dan die $320 van de kwartfinale.
Ja. Dus ik plus denk, enkel.
Plus enkel, dus ik denk dat we toch wel elk $1,000 of zo, of iets meer zelfs, hadden. Maar er was iets met dat je, je moest ook een declaratie doen van met hoeveel geld je binnenkwam. En ook moest je dat doen met hoeveel geld je buiten mocht gaan. En je mocht blijkbaar niet met meer geld vertrekken dan dat je was binnengekomen. Dus wij hadden ja $1,000+ cash elk.
Maar ik had al nul opgeschreven toen ik binnenkwam.
Ja, dus we hadden allebei. We hadden allebei zoiets van, we hebben niks bij, weet je. Omdat ja, $200, $300
ja.
En een bankkaart, oké, je schrijft gewoon nul. Dus ja, wij moesten dan, zijn we uiteindelijk met de trein teruggegaan, denk ik. Dus met de trein vanuit Bukhara naar Tashkent. Ja, toen zaten we met dat cash geld. Hadden we ook nog eens gevraagd aan verantwoordelijken van het toernooi, die ook in Tashkent waren. Die zeiden, ja, maar je kunt het aan ons geven en wij kunnen het dan wel overschrijven of zoiets was het. We zeiden, nee, dat vertrouwen wij helemaal niet. We hebben dat geld hier gewonnen, wij nemen dat mee. Dus ja, toen wij, omdat we schrik hadden dat ze het gingen confisceren, dat zeiden ze ook, er is een risico dat ze het gingen confisceren, hebben wij, ja, ik weet niet of ik dat mag zeggen, nee, omdat dat...
Nu mag het.
Nu mag het, omdat ze misschien al verjaard zijn, de feiten. Ja. Maar hebben wij geld in onze sokken en onder onze voeten gewoon gestoken. Dus dollars. Dus voordat we de security doorgingen, onder onze, ja, erg overal ingestopt. Met de hoop dat ze het niet zouden vinden. En ik weet nog dat Sander voor mij liep in de security.
Nee, jij liep voor mij, denk ik.
Of liep ik voor
jij werd al door.
Ik was, ja, dus... En wij moesten zo... Ja, normaal rol je je voet af. Maar ja, als je je voet afrolt, zie je daar bankbiljetten onder je sok zitten. Dus wij platvoetend door die security. Werd jij ingekomen? Jij werd gecontroleerd.
Ik werd gecontroleerd.
Ik was er doorheen. Ik zweette, dat is niet normaal.
Hartslag 200.
Hartslag 200. Nog nooit zoveel stress gehad, zelfs niet voor een tenniswedstrijd. Maar bon, ik draai mij om. Ja, San, die moet gecontroleerd worden. En ze gaan met die scanner gewoon over heel zijn lijf. En ze stoppen aan zijn enkels, denk
tot
ik.
Tot mijn enkels.
Tot aan de enkels.
Zo. En ik zat, ik ben geschost, ik kan niet meer. En ik ging tot mijn enkels en het zat onder mijn voet.
Ja.
En hij zegt, oké, ga maar door.
Ja. Ja, zweten, direct na het toilet, dat geld uit onder onze sokken gehaald.
Zeg ik nat.
Het bovenste twee biljetten waren helemaal nat. Dus ja, toen wel gelukkig op die vlucht geraakt en met het geld veilig thuis gekomen. Maar dat denk ik wel dat de strafste anekdote is uit onze futures.
Oezbekistan. Filip, jij één.
Eentje, snel. Ja. Ik kan er heel veel over vertellen, want dat was een memorabele week in Tashkent. Maar ik heb daar finale gespeeld tegen een Amerikaan, Chuck Adams. En het was een zeer zware match. En het stond, denk ik, 3-3 of 4-3 in de derde set. En ineens wordt de wedstrijd stilgelegd. Het was er 40 graden, dus... We waren allebei stik kapot. Die wedstrijd wordt stilgelegd, want de president kwam binnen. Dat was vooraf aangekondigd. Er was heel veel security en zo. En die ging komen, maar ze wisten niet wanneer. Dus die kwam binnen op 4-3, derde set. En die is dan heel het stadion rondgegaan. Aan iedereen zitten wuiven. Die heeft een speech gedaan. Tijdens de wedstrijd. Dat heel dat volk stond recht. 3000 man. Applaudisseren, juichen, muziek. En wij zaten daar al bij zo te kijken van wat gebeurt hier eigenlijk? We zijn nog wel een finale aan het spelen. En dan ja, na een kwartier is hij gaan zitten. En mochten wij enkele games verder spelen. En dan was het gedaan. Was de wedstrijd gedaan.
Ik herinner me plots. Davis Cup een Davis Cup finale in Moskou. Boris Yeltsin kwam binnen. Wedstrijd volop aan de gang. Wedstrijd werd stilgelegd. Boris Yeltsin kwam binnen. En iedereen begon te applaudisseren. Dus ja, blijkbaar is dat daar misschien een beetje vaste prik. Ja. Zeg maar, hoe worden dubbelspelers nu op het circuit behandeld? In vergelijking met de enkelspelers. Hoe worden jullie bekeken?
Ik denk dat we helemaal niet hetzelfde worden bekeken. Alleszins voor toernooien, voor toernooiorganisatie. En dat begint gewoon met... practice, bijvoorbeeld gewoon een training proberen te regelen. Het strafste, denk ik, vind ik Wimbledon, waar dat je belt voor een baan te regelen en het eerste wat ze vragen is single or double. En dan zeg je doubles. En dan zeggen ze oké, om 8 of 9 uur 's ochtends of om 5 uur 's avonds.
Vanaf.
Vanaf, hè. Dus wil je een keer trainen om 11 uur? Nee, onmogelijk. 2 uur, onmogelijk. Dus daar begint het al. Het is ook ieder jaar, iedere Grand Slam is het echt vechten om een trainingsbaan geregeld te krijgen. Ze geven je naam in de computer en ze zien gewoon... Ja, je krijgt gewoon niks gebaseerd op wie je bent. Dus ja, discriminatie ga ik het nu niet echt noemen, maar soms voelt het echt wel alsof we gewoon niet hetzelfde zijn. Dat we een ander toernooi in het spelen zijn, omdat de singlespelers die komen, die krijgen gewoon eender wanneer dat ze willen, krijgen een baan. En het probleem met hun systeem is ook dat zij alles blokkeren. Voor in het geval dat er een singelaar of een bepaalde topper nog komt naar de desk en vraagt, ik wil om 11 uur spelen morgen. Terwijl wij altijd zeggen, waarom doe je het niet andersom? Wij zijn er heel blij mee om gewoon om 11 uur een baan te hebben. En moest het zijn dat een Djokovic of een Ruud of zo wil trainen, dan zijn wij heel happy om later in de dag te spelen. Maar blokkeert tenminste niet alles voor het geval dat er iemand moest langskomen. En ja, afgelopen Roland Garros was het niet anders. We hebben daar bijna ruzie liggen maken aan de balie. Ik weet dat we een keer een match warm-up hadden om 10 uur gedeeld met Offner, wat een singelaar is. We hebben de avond ervoor geregeld. Voor ons is dat geen probleem. Ik denk voor die persoon ook niet, omdat dat juist onze wedstrijdbaan was. Ja, wij zijn aan het opwarmen in de gym en ik check toevallig mijn telefoon hoe laat het is. En het is bijna 9:45 en ik krijg dan een notificatie dat onze warm-up verplaatst is naar de andere kant van de site, naar baan 2, met onze tegenstanders. Ja, dan ga je naar de desk en dan zeg je, maar waar zijn jullie mee bezig? Wat als ik mijn horloge check en ik check mijn telefoon niet, dan staan we daar. Ja, en diegene heeft een fout gemaakt en singelaars mogen niet delen met dubbelaars. Dat is een regel, dat doen wij niet, dus wij hebben een fout gemaakt. Ja, een heel gedoe. Uiteindelijk zijn we gewoon die baan opgegaan. Hebben we Offner ook gewoon gezien en wij kennen hem goed. En hebben gewoon gezegd van, kijk, is het oké als wij even delen? Ja, geen probleem, ik speel toch maar 20 minuten.
Zeg, en dat is dat dan het Grand Slam niveau? Op het gewone toernooicircuit, het ATP-circuit, is dat dan nog totaal anders? Want er zijn er meestal veel minder banen ter beschikking.
Ja, okay, minder banen.
Minder deelnemers?
Minder banen, maar daar wordt minder geblokkeerd. Het is nog steeds moeilijk. Singelaars zullen altijd veel meer privileges krijgen en veel meer uren op de baan, veel meer mogelijkheden. Maar op de kleinere toernooien wordt er iets minder verschil gemaakt tussen de enkelspelers en dubbelspelers.
En is er eigenlijk contact tussen de enkelspelwereld en de dubbelspelwereld?
Ik denk onderling als spelers zouden we heel goed overeenkomen. Ik vind ook dat de jongere generatie, gelijk een Sinner of een Hurkacz, heel fijne mensen zijn. Die zeggen ook gewoon proficiat als wij een titel hebben behaald. Ze volgen het wel. Terwijl sommige van de oudere generatie of een aantal andere spelers, die zoeken geen contact op. Die zeggen ook nog niet eens goeiedag, ondanks dat we elkaar elke dag tegenkomen. Maar de meeste spelers, enkel of dubbel, komen goed overeen. En ik vind ook de jonge generatie, die nu eigenlijk het imago van het tennis uitstralen, dat dat heel fijn jongens zijn.
Dat is een positieve evolutie. Ja, ik weet nog in mijn tijd dat er een beetje werd neergekeken op de dubbelspelers in de kleedkamer. Ik deed dat niet, hè.
Ja, pas op, hè. Ja.
Nee, maar ook dat zij trainingsbanen innamen die vroeger waren er dan nog minder banen, ook op de Grand Slam toernooi en zo was het allemaal wat beperkter. En als er dan dubbelaars trainingsbanen innamen, werd daar soms een beetje meewarig over gedaan. Ik hoop dat het positief blijft evolueren en dat de jonge generatie daar anders tegenover gaat kijken.
Hebben jullie goede contacten met de andere dubbelduo's?
Ja.
Ja, je ziet elkaar iedere week in die locker rooms. Het is beter dat je met elkaar goed opschiet, want het heeft weinig zin persoonlijk voor mij om dat niet te doen. Omdat je speelt dezelfde toernooi, je komt elkaar iedere keer tegen, je traint zo vaak met elkaar. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Ja.
We hebben wel goed contact. Ik kan wel, maar het is misschien ook leuk om te weten. Maar ik was wel verrast eigenlijk van nu deze prestatie van ons. Voor mij is
Parijs
ook niet,
bedoel je?
Parijs, ook niet iets heel speciaals, of maakt niet uit. Maar ik probeer wel altijd de jongens te feliciteren met hun prestaties als zij iets positiefs doen, iets goed doen. En ofwel zeg je dat, maar ik stuur ook dikwijls berichtjes van hey, proficiat, goed gedaan. En ik moet zeggen dat er heel weinig mensen nu iets gestuurd hebben naar ons of naar mij. Of waar ik een beetje van verrast ben. Hè? Niet dat ik het verwacht of wil, maar omdat we goed contact hebben. Omdat ik ook altijd denk van, ik ervaar hen als vrienden en kameraden. En het is wel competitief, maar zo. Ik vind dat er heel weinig jongens naar ons hebben, iets hebben gestuurd.
Vanuit de dubbel.
Vanuit de dubbel, waar ik wel van verrast ben.
Nee, dan is dat de concurrentie die speelt? Zeggen ze, oei, die jongens
misschien wel, ja, daarom. Ik weet het niet. Ik ervaar het ook niet. En ik zou ook zelf niet willen veranderen. Of ik ga nu niet sturen naar de andere jongens. Dus gewoon hoe je er zelf in staat. En misschien dat zij daar niet aan denken om te sturen of zo. Dus ik weet ook niet of die slecht is. Maar je merkt misschien wel, ja, dat er meer competitie is. Of dat ze misschien denken van, ze steken ons voorbij of dit of dat. Terwijl dat er andere jongens zijn, daar hebben een paar wel gestuurd. En zijn vooral veel coaches die ook hebben gestuurd van proficiat. En we gunnen het u en we zien u al jaren zo werken. En dat is wel fijn om te horen. Niet om in de spotlight te komen, maar om geapprecieerd te worden. En veel coaches waren dat wel, daar was ik aangenaam van verrast. Maar ik had verwacht dat er meer spelers ons ook zouden iets zeggen. Of zeggen van, kijk jongens, je verdient het. Want ze hebben ons allemaal gezien op die duizendstoernooi in het begin van het jaar. Zien alternate en niet zien inkomen. Maar we waren daar en dat is ook een duidelijk signaal van ons geweest. Van kijk, wij zijn hier wel om te willen spelen, om te presteren. En daarom dat dit een mooie beloning is voor wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. En op die manier was ik een beetje verrast dat er minder van de peers kwam. Minder van de medespelers.
Misschien komt dat nog.
Maar belangrijk toch wel waardering voor de inspanningen die jullie leveren. Hè? Want ja, jullie blijven altijd wel wat in de schaduw. Hè? Waardering is toch ook wel heel belangrijk, durf ik denken.
Dat is belangrijk. Maar daarom, het hoeft niet. Want ik denk dat we zelf nuchter genoeg zijn om het voor onszelf te doen. Maar het is inderdaad belangrijk waar we daarvoor over spraken van de steun van de mensen rond ons. Ik denk dat die waardering er ontzettend veel is. Dat we heel veel steun hebben van familie en vrienden. En dat dat voornaamste blijft en is voor ons. En meer hoef ik niet per se. Maar het is inderdaad die waardering die we naar elkaar uitstralen. En die we van onze nabije entourage hebben, dat heel belangrijk is.
Jullie zijn ook wel een beetje een unicum op het circuit, hè? Door al 10 jaar samen te spelen.
Ja, dat klopt. Ik denk dat misschien, dat wou ik eigenlijk daarna nog misschien toevoegen, dat is misschien ook een reden dat mensen of onze collega's, spelers misschien nu geen berichtjes sturen, omdat ja, het is uiteindelijk vaak toch nog ieder voor zich. En dat is gewoon eigen aan tennis. En dat merk je zelfs al is het dubbel. Mensen die denken altijd over hun eigen, ja, als iets niet werkt of het partnership of ze hebben geen resultaten, dan gaan ze direct wisselen. Mm-hmm. En dat is misschien het misgunnen dat er dan toch nog naar boven komt, als wij zo'n resultaten neerzetten. Misschien ook, dat ik denk dat ook extra waardering naar ons is, omdat we inderdaad al 10 jaar samenspelen, dat we na zo'n minder jaar vorig jaar ook gewoon dit kunnen neerzetten. En inderdaad een unicum. Want de meeste mensen, of de meeste spelers, waren na vorig jaar sowieso gesplit geweest. Oh. En zelfs voor minder.
Ja. Hebben jullie er ooit aan gedacht van een andere partner? Is daar ooit over gesproken? Zijn er vragen naar jullie toe geweest om te polsen of dat mogelijk was? Nooit?
Nee, vragen zijn er nooit geweest. Natuurlijk, er zijn momenten, dat wat ook normaal is, denk ik, hè, als het iets minder loopt, dat je dan een beetje gaat nadenken gewoon over hoe het beter kan. Kan het beter? Maar dan moet je natuurlijk goed nadenken en geen keuzes gaan maken waar je later spijt van gaat hebben. En ik denk dat ook al hebben wij mindere momenten, die gaan er altijd zijn. Het is gewoon zaak van elkaar te kunnen blijven vertrouwen en dat ieder van ons gewoon telkens 100% geeft om het beste van zichzelf te geven. En als dat op een gegeven moment ooit niet genoeg gaat zijn voor iemand, ja, dan is het zo. Maar ik denk dat het moment nog lang niet gekomen is en dat we zeker samen ons plafond nog niet bereikt hebben. Dus echt ja, een gehaaste beslissing van nu is het gedaan, nu gaan we op zoek naar iets anders, is er nooit geweest. Nee. Mm-hmm.
En als jullie een jaar hebben zoals vorig jaar, jullie hadden echt wel grote ambities, Jeff Kutsik komt erbij als coach, babbelen jullie dan ook heel, heel open met elkaar over van, ja, hoe kunnen wij verder? Moeten wij andere stappen nemen? Zijn dat zware gesprekken?
Ja, dat zijn zeker geen gemakkelijke gesprekken, want uiteindelijk, het gaat nooit zo zijn dat je altijd dezelfde mening gaat hebben over iets. En soms is de ene zijn mening iets sterker dan de andere. En ik denk dat alle beslissingen die gemaakt moeten worden, moeten in functie gemaakt worden van het team. En dat is soms niet gemakkelijk om daarmee om te gaan, maar uiteindelijk is het team hetgene wat telt. En als dat niet loopt voor één iemand, of het loopt niet voor beide, of het loopt wel voor beide, ja, het maakt allemaal niet uit. Er moeten beslissingen gemaakt worden, uiteindelijk over onze carrière als team samen. En dat waren geen gemakkelijke gesprekken, maar uiteindelijk hebben we dat wel moeten doen en hebben we dat ook gedaan. Omdat het gaat ten eerste ja, over ons. Wij, over onze prestaties eigenlijk. En ja, dat is nooit gemakkelijk. We hebben ook nooit ervaring gehad met echt een samenwerking te stoppen. Allee, het was wel nu de tweede keer, denk ik, maar het blijft niet gemakkelijk. Dus...
Waarom is het? Heeft de mayonaise niet gepakt met Jeff Kutsie? Mogen we dat weten? Of is daar geen uitleg voor?
Dat is moeilijk om gewoon te zeggen, oké, dit is de reden. Dat bestaat gewoon niet. Ik denk gewoon dat wij al gevormd zijn op een bepaalde manier, omdat we ook niet de jongste meer zijn. En dat hij heeft natuurlijk een geweldig palmares met die Colombianen. Maar daar heeft hij ook 7 jaar mee kunnen werken.
Cabal Farah.
Ja, Cabal Farah, inderdaad. Multiple Grand Slams, nummer 1. Maar daar heeft hij wel, denk ik, 7 jaar mee kunnen werken van in het begin. En bij ons kwam hij er eigenlijk bij, terwijl we al die jaren ja, zelf bezig waren. En er komt dan heel veel informatie bij, van alle hoeken, van alle kanten. En ja, uiteindelijk was het ook misschien niet de juiste moment op de juiste plaats. We hadden allebei wat problemen, fysiek gezien ook. Het was niet ons beste jaar. Je verliest heel veel close wedstrijden. Ik denk dat we 15 tiebreaks verloren hebben of zo. En dat leidt er, al die kleine dingen leidt er gewoon toe dat iets niet loopt zoals het moet lopen. En vandaar dat we ook de beslissing hebben genomen om toch terug back to basics te gaan eigenlijk.
Oké, met hem werkt het dan niet. Sander, hoe komt het dat het tussen jullie dan nu al 10 jaar echt wel klikt? Geven jullie elkaar ook dan de nodige vrijheid? Ja, want het is echt wel straf, hè? 10 jaar in dubbel duo.
Ja, het is ook. Het is heel straf en het is al heel lang, maar we hebben inderdaad een bepaalde kennis van elkaar en we weten natuurlijk hoe het wel werkt. En dat is gebaseerd op verleden ervaringen en daar kun je altijd op terugvallen en dan zoek je momenten om aan dingen te werken, om te verbeteren. Maar die basis blijft bestaan en daar kun je altijd op terugvallen en je leert elkaar beter kennen. En dat blijft een proces, gelijk in welke relatie. Maar je voelt dat groeit en je zet elk jaar, net zoals het tennistieke, zetten we ook hier stappen in. En dat is inderdaad ook wel iets leuks om te ervaren, dat blijft progressie maken en dat je een vaste basis hebt waar je weet, daar heb ik iets aan en daar heb ik niets aan. Of daar hoef ik niet op te rekenen, daar kan ik wel op rekenen. En dat je daarop probeert te bouwen tot het best mogelijke plaatje.
Ja, en beste vrienden hoort niet, hoeft niet. Pardon, hoeft niet, niet hoort niet, hoeft niet. Het is niet dat jullie mekaars deur moeten platlopen om en dat jullie van elkaar alles moeten weten om op de baan ook het best mogelijke duo te zijn.
Nee, hoeft zeker niet. Hè. Ik denk dat het ook moeilijk is, omdat je nog steeds een professionele relatie hebt. Dus we zien elkaar dag in, dag uit. Maar er speelt ook heel veel emotie mee, omdat we allebei met die tennis zitten. Dus je zit ook gebaseerd op resultaten. We gaan er anders mee om, met winnen, met verlies. Dus het is heel moeilijk om buiten die professionele relatie nog eens beste vrienden te zijn om non-stop bij elkaar in de buurt te zijn. Dus we zijn goede vrienden en we kunnen elkaar ruimte geven en we kunnen ook bij elkaar zijn. Maar het is ook heel dikwijls dat we zo'n drukke periode hebben gehad op toernooi, waardoor als we thuis zijn dan even geen contact hebben. En dat zijn dan een paar dagen, gelijk nu, de afgelopen dagen hebben we elkaar wel gehoord voor toernooien in te schrijven en trainingen te regelen. Maar dan niet meer dan dat, om elkaar ook gewoon even die rust te geven en en tijd door te brengen met andere mensen en familie.
Ik denk dat het wel een goed moment is voor de korte vragen.
Absoluut.
Dan gaan we zien hoe goed dat ze elkaar kennen.
Ja, voilà.
Na 10 jaar. Dus
korte vragen.
Korte vragen. Korte antwoorden. Joran, dat is de beste slag van Sander. Een snelle antwoord ook.
Voorhand inside-out returnen.
Oké. Okay.
Op de backhand. Dus kick naar zijn backhand, rondlopen en vlammen.
Sander, hoe zie je dat Joran zenuwachtig is voor een match?
Dan praat hij minder, zegt hij minder.
Joran, wat is het gerecht dat Sander het meeste besteld heeft op restaurant in het buitenland?
Côté sushi.
Sander, met welke speler zou je de spelstijl van Joran kunnen vergelijken?
Oef, ik ben heel slecht met andere tennisspelers.
Ja, linkshandige best.
Een goede left, ja. Maar het is niet Rafa zijn stijl. Oh, dat vind ik moeilijk. Maar niet, gewoon omdat ik niemand ken. Wie is een goede lefty?
Shapovalov, Mannarino, Verdasco, Humbert.
Humbert, dat is misschien een goede.
Ja. Ga ik mee kort.
Ja.
Joran, wat is de droomtitel van Sander? Wat zou je graag winnen?
Ik denk Wimbledon.
Sander, wat is de hoogste ranking van Joran?
26.
En in het enkelspel?
32.
508.
Maar, close. Ja, close, dat was niet slecht.
Joran, wat is het vreemdste item dat Sander in zijn tas heeft zitten als hij de baan op gaat?
Oei.
Uit de tas, niet in de tas.
Uit de tas?
Dat is een moeilijk. Dat is een moeilijk.
Ja, zeg jij met Sander.
Ja, ik weet het niet.
Ik heb ook niets vreemd in de tas. Uit de tas. Ik heb vorig jaar toen we Tokio speelden...
Dat ding dat aan je tas hangt.
...van een fan een embleem gekregen. Zo'n klein dingetje voor wat goed luck brengt.
Okay.
Ik heb dat sindsdien opgehangen.
Okay. Sander, wat is het eerst dat Joran doet na een wedstrijd?
Zijn telefoon checken.
Joran, waar is Sander het laatste op vakantie geweest?
Ischel.
En de klassieke laatste vraag. Wat is de beste afterparty na een succes die jullie beleefd hebben? Je mag dat een beetje uitgebreider kaderen.
Oh. Ja. Hebben we al ooit gefeest?
Ik denk dat we nog nooit
We hebben één keer een nieuwjaar samen gevierd. Dat was leuk.
Ja.
Dat was voor een toernooi.
Dat was voor het toernooi, ja.
Okay. Down Under dan waarschijnlijk.
Ja. Meer ook niet. We hebben een keer met champagne gespoten in Bastad. Ons eerste toernooi overwinning.
We hebben nog nooit gevierd na een overwinning.
We hebben het wel misschien tijd aan jullie.
Dus moeten we dat eens doen.
We hebben nog nooit gevierd. Of misschien niemand gaat het goed.
Ja.
Oké.
Okay. Wat was het? Oké. Kennen jullie Ryan Opelka? Ja.
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 Van naam.
Goeie vriend van jullie?
Dat kan je niet echt zeggen.
Nee. Hij wil eigenlijk af van het dubbelspel. Hij zegt van, de mannen zijn hun geld niet waard, geef het aan de spelers die niet in de top 100 staan van het enkelspel. Ja, wat denken jullie als zo iemand, die toch, oké, hij is nu geblesseerd, maar die toch wel iets bewezen heeft in het enkelspel, dat hij zoiets zegt over jullie, over collega's?
Dat vind ik heel erg, omdat het zo over eigenlijk zijn collega's gaat, omdat hij eigenlijk dezelfde sport speelt. En dat vind ik heel jammer. En hij doet het volgens mij ook gewoon om ja, hij gooit er gewoon een bommetje in om iets te creëren, denk ik. Hè? En ophef te creëren. En zonder eigenlijk echt onderbouwde argumenten ook. Vaak gewoon korte tweets of van die comments van toen... Ik weet nog, toen Kachanov en Rublev Madrid wonnen. Toen had hij een comment gezet op Instagram onder die post van ATP Tour met surprise, surprise. Zo van alsof de enkelaars altijd van de dubbelaars zouden winnen. En dat is gewoon heel jammer. En een van zijn argumenten is volgens mij dat er niemand naar ons wilt komen kijken. Maar ik denk dat er gewoon niemand naar... Ja, als je die logica neemt, dan denk ik buiten de top 50 gaat ook niemand willen kijken. Het gaat ook alleen maar om de toppers. En dus ja, het is gewoon heel jammer de manier waarop, vind ik.
Negeren.
Ja, maar het ding was ook, ik ben niet zo heel op social media en al zeker niet op Twitter. En toch zie ik al die dingen. Dus inderdaad, ik weet perfect waar je het over hebt, ondanks dat ik daar niet in zit. Dus het probleem is ook, dat wordt dan opgepikt en rondgeblazen of opgeblazen. Wat een heel groot probleem is, vind ik. Want zo'n dingen zouden eigenlijk niet de wereld ingestuurd moeten worden. En dat zou gewoon ook, als hij het stuurt, dan moet daarbij blijven. Maar dat wordt dan opgepikt en ja, dat is het grootste probleem van al.
Ja, maar moet dubbelspel meer visibiliteit krijgen? Moet jullie meer op centercourt spelen? Moet die meer op tv komen?
Well, dat ook sowieso, maar het kan ook gewoon beginnen met kleine dingen. En gewoon social media is tegenwoordig hut van hut. En iedereen kijkt op social media. En ik denk dat de verloren van Sander een keer gewoon kleine research heeft gedaan van elke 100 posts op de officiële account van ATP Tour zijn er misschien 2 of 3 dat over dubbel gaan. Of zelfs minder. En dan als het een keer over dubbel gaat, is het vaak nog wanneer een singelaar ook in die dubbel meespeelt.
Terwijl vaak in het dubbelspel de meest spectaculaire punten rallies te zien zijn. Vaker dan in enkelspel, in alle eerlijkheid. Hè?
Is ook. En we hebben daar al gesprekken over gehad. En tijdens alle enkelwedstrijden zit er iemand om van die hotshots en speciale punten te cappen en dan op socials te gooien. En een dubbel is er nooit zo iemand. Dus toen zei ze letterlijk tegen ons, als je weet dat je zo'n goed punt hebt gedaan, dan moet je dat zelf gaan opzoeken. En dan moet je dat naar ons sturen. En dan kunnen we dat misschien eens doen. Alsof we daarmee bezig zijn. Dus, ja. Dat is heel jammer.
Heel jammer. Heel jammer.
Met zoveel moeite is het eigenlijk niet om gewoon af en toe een post te maken, denk ik dan. Je hebt iemand fulltime in dienst. Ja.
Het uur is bijna voorbij gevlogen. We zouden nog lang kunnen doorgaan, maar we hebben niet zoveel tijd meer. Hoe ziet jullie toekomst eruit? Ik bedoel dan op iets langere termijn. Wat zijn de ambities nog? Wat willen jullie nog bereiken? Jullie zetten stap na stap. Wat is de volgende? De volgende stappen?
Nee, we hebben heel duidelijke doelen. Hè. Het doel is al een tijdje om de Masters te halen, top 8. Nu, dat hangt van veel variabelen af, omdat we sowieso die duizends moeten kunnen spelen. Dus eigenlijk tot voor Roland leek het onhaalbaar, omdat we geen punten hadden van Australië. En we hadden geen van de 5000 kunnen spelen. Nu maken we daar wel weer kans op en we gaan de laatste 4 kunnen spelen. Dus ik denk dat dat het grootste doel blijft van dit seizoen. En het is moeilijk om doelen te zetten qua prestatie, want natuurlijk willen we die finale plaats van Roland herhalen. Maar we weten alle 4 en iedereen weet dat het ontzettend moeilijk blijft om elke slam een goed resultaat neer te zetten of finale te halen of zo. Maar we weten dat we capabel zijn om het te doen. En ik denk dat dit een goed bewijs was. Na al die keren dat we gezegd hebben van we geloven in onszelf, dat het een bewijs is dat we het kunnen halen. En hopelijk zetten we nog zo 1 of meerdere prestaties neer dit jaar met dan een beloning met de Masters op het einde.
Want het is ook een enorm concurrentiële wereld. Hè? Iedereen kijkt altijd hoe sterk het in de diepte is in het enkelspel, maar dat geldt ook voor dubbel. Hè?
Ja.
Joran?
Ja, inderdaad. Je ziet, alles ligt zo dicht bij elkaar. De wedstrijden worden vaak beslist op 3-4 punten zelfs. Iedereen kan van iedereen winnen op een goede dag. En er komen steeds ook jongere teams aan vanuit de Challengers, 1 of 2 per jaar, die dan een beetje doorbreken naar de ATP-tour. Dus er zijn altijd wel goede teams die erbij komen. En je hebt dan natuurlijk ook nog de oude garde. Maar binnen dubbel heb je toch heel veel spelers die superveel ervaring hebben. En die toch richting 35+ en zelfs 40+, die nog altijd heel actief zijn. En het heel goed doen natuurlijk met Master 1000 titels en vorig jaar zelfs een Roland Garros te winnen. Dus het ligt enorm dicht bij elkaar en het komt echt aan op kleine dingen.
Ja, dan wou ik net vragen, heb je ervaring nodig om goed te kunnen dubbelen? Want zo'n Bob Panna, 43 jaar, top 10 van de wereld.
Ja, ik denk het wel. En dat is misschien onbewust, maar ja, dat, hoe we nu deze prestatie hebben neergezet, weet ik niet of we dat hadden gekund 3 of 4 jaar geleden bijvoorbeeld. En dat is heel moeilijk uit te leggen, maar dat is gewoon een gevoel van herkenning van bepaalde dingen, van progressie maken over de jaren heen. Niet zozeer, ja, wel beter spelen. Ik denk dat we ook wel gewoon veel beter spelen dan 3-4 jaar geleden. Maar ik denk dat het veel meer aankomt op kleine dingen.
Patronen die erin zitten.
Je weet hoe elkaar reageren. Of wat degene doet op welk moment. Je weet van het tegenstanders wat er misschien gaat komen. Op welk moment, hoe ga je om met belangrijke punten. Wat is er op dat moment de beste beslissing? Dat zijn al die kleine dingen die wel meespelen, denk ik.
Twee dingen nog. Volgend jaar, Roland Garros. Roland Garros twee keer, want Olympische Spelen. Hoe belangrijk Olympische Spelen? Jullie hebben Tokio beleefd.
Ja, ik weet nog dat er toen veel vragen gesteld worden over hoe belangrijk we die Spelen vonden. En ik weet dat wij daar allebei op geantwoord hebben dat we dat eigenlijk heel belangrijk vonden. Dat is gewoon iets heel speciaals voor ons. En sommige tennissers vinden dat minder belangrijk of minder speciaal. Maar ik denk dat wij dat een heel leuk evenement vinden. En daarom dat het voor ons belangrijk is. En nu het feit dat in Roland zal zijn in Parijs, dat gaat wel zeker iets speciaals zijn voor ons. En ik denk dat we daar heel goed kunnen presteren. Dus dat is een groot doel voor volgend jaar. En zeker met hoe Tokio was verlopen, met een jammerlijke eerste ronde, hebben we natuurlijk ook graag om een beter resultaat neer te zetten. Dus we kijken er wel naar uit.
Ja, ook omdat het nu deze keer zonder corona gaat zijn, hopelijk. Ja. Dus onze Olympische Spelenervaring gaat hopelijk terug normaal worden, zoals het altijd is.
En om helemaal af te ronden, beleven jullie jullie droom? In realiteit?
Ja, ik denk het wel. Gewoon om nog altijd te kunnen tennissen, dan nog eens op dit niveau, wat eigenlijk van een hobby een job is geworden, denk ik dat voor mij alleszins toch wel een droom is. Misschien, ja, als kind droom je natuurlijk van heel veel dingen. En als het over tennis gaat, ging het bij mij vaak over Grand Slams en singles natuurlijk. Maar gewoon dat ik nog altijd kan doen waar dat ik vroeger verliefd op ben geworden, dan vind ik heel mooi.
Sander, jij voelt gewoon aan of...
Geef mij maar een bureau, zegt.
Ja. Nee, anders. Voor mij is het iets anders. Ik ben een goede job aan het doen. En ik wil mijn job zo goed mogelijk doen. En dit is een bewijs daarvan. En ik geloof dat ik nog beter kan worden in mijn job. En dat wij samen beter kunnen worden. Maar ik heb nog veel dingen die ik na tennis graag wil doen. En daar kijk ik ook heel veel naar uit.
Oké. Filip?
Ik denk dat wij ook een goede job hebben gedaan, Dirk.
Oké, ik hoop het. In alle geval, Sander en Joran, hartelijk dank. Ik vond het een heel fijn gesprek. Filip, dank je wel. Tot de volgende keer. En jullie, tot de volgende keer ook weer bij Dubbelspel.